Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 5. De zilveren glans van de volle maan bescheen de daken van het slot Penzlin. De bossages daaromheen gelegen stonden in bloei. De witte rozen, die zich om het oude muurwerk slingerden, hadden het hoofd dromerig laten zakken. Rein en blank blinkten de lelies met haar gouden meeldraden omhoog en lieten zich door het bleke schijnsel van de aardwachter kussen. Over de uitgestrekte weidevelden lag een witte, vochtige nevel. En krekels lieten hun eentonig gezang horen. Als een beeld uit een lang vervlogen tijden stak de oude burcht met zijn talrijke torens en inhammen tegen het blauwe firmament af. Het was zo stil dat men een muis had kunnen horen lopen. Slechts het geroep van de wachter verbrak de doodse stilte van de zomernacht. Het was nog geen 11 uur, toen een slanke gestalte, gehuld in een monnikspij, in de richting van de heksenkelder liep. De man had de kap diep over zijn hoofd getrokken en naderde zeer voorzichtig, naar alle kanten schuw heen kijkend, het venster van de oude Andreas waar nog licht brandde. Hij keek door het gesloten venster in het eenvoudige zindelijke vertrek. De oude gevangenbewaarder zat aan tafel. Zijn hoofd lag op zijn armen en nu en dan hoorde men een zucht. De monnik klopte zacht tegen het venster. De oude man stond op en liep naar het venster toe. Wie is daar? Vroeg hij zacht. Ik ben broeder Laurentius. Laat mij een ogenblik binnen. De oude cipier week een pas achteruit. Om Gods wil u hier. Uw vijanden staan u naar het leven. Haast u en zorg dat u wegkomt. Anders bent u een prooi van de inquisitie. Ik weet het, antwoordde de monnik. Maar laat mij spoedig binnen. De tijd spoedt voorbij, Andreas. De gevangenbewaarder deed hem open. En de monnik sneed hem alle vragen af door de vraag: hoe staat het met vrouw Ilzabeth? Verder wil ik niets weten. Maak u maar niet bezorgd om mij. En nu vlug, oude. De grijsaard kon hem niet zo vlug antwoorden. Hetgeen er in de dagen voorgevallen was, vloog hem te zwaar op het hart. Naar lichaam en ziel was hij vermoeid en ten dode toe bedroefd. Heilige moeder gods, dat is me een dag geweest, kwam het zuchtend over zijn lippen. Vanmorgen hebben ze haar pijnlijk verhoord en een pijnlijk verhoor doen ondergaan. En heeft men haar willen doen zeggen hoe zij aan dat boek gekomen was. En daarna heeft men haar willen doen zweren dat redder Berend en zijn vrouw ook ketters waren. Hij wees met zijn vinger naar zijn voorhoofd. Dat zijn zij evenmin als deze jonge vrouw. Kwam de redder maar terug. Mijn meesteres heeft alles gedaan om zijn terugkeer te bespoedigen. Maar haar boden hebben hem niet gevonden. De hertogen hebben hem van hun dienst ontslagen en hij is voor eigen zaken het land ingegaan. God mag weten waarheen. Sedert 8 dagen zoeken ze hem overal. En als hij nog komt, zal het dan nog baten? Is hij niet gedwongen het doodvonnis te tekenen? Als zij het boek ziet en haar bekentenis hoort? Gunde men haar tenminste maar rust tot hij kwam. Maar dag aan dag komen de inquisitoren en de prior is de ergste van allen. Heeft men haar dan pijn gedaan? Vroeg de monnik, met wijd geopende ogen de spreker aanstarend. En de oude vervolgde met trillende lippen. Men heeft haar in de folterkamer gesleept. Ik heb het niet mee hoeven te helpen en dank ik onze lieve vrouwen ervoor. Maar ze hebben niets uit haar kunnen krijgen. Ik hoorde dat de prior zei, we moeten de ridder dwingen haar doodvonnis op de brandstapel te tekenen. De wenkbrauwen van de monnik fronsten zich. Zwaar ademhalend ging zijn borst op en neer. Zijn gehele wezen verried diepe smart. Laat mij tot haar toe, zei hij, zijn hand op de deur klinklagend. Ze is zeer zwak, zei de oude man aarzelend. Ze schijnt het vandaag zwaar te verduren gehad te hebben. Men bracht haar in diepe bezwijming uit de gruwelkamer. En toch moet het, Andreas, zei Laurentius zacht. Deze verzette zich niet langer, nam zwijgend de lantaarn en zijn sleutelbos en ging, de monnik bijlichtend voor. Wil je aan de deur de wacht houden en mij het licht laten? Vroeg Laurentius, toen hij de kerkdeur ontsloot had. Andreas knikte. Ze slaapt, zei hij. En zijn stem klonk licht verwijtend. De monnik schudde het hoofd en naderde zacht het armzalige leger van de martelares. Doodsbleek lag ze daar met half geopende ogen. Een stille, vreedzame lach was over haar trekken uitgespreid. Maar nu en dan bedekte een gloeiend rood haar gelaat en persten de lippen zich pijnlijk op elkaar. Haar handen droegen de sporen van de folteringen. Een ogenblik bleef hij diep bewogen voor het leger staan, om toen zij enige verlichting scheen te bekomen, zacht haar naam te noemen, Ilsabey. Ze opende de ogen. Een angstige uitdrukking kwam in haar ogen toen zij zijn gewaad zag, maar toen zij hem onder het voorovergebogen herkende, vloog er een glimlach over haar afgetopt gelaat. Broeder Laurentius, zei zij, in haar ogen straalde een bovenaardse glans. Ik heb mijn heiland niet verloochend. Hij was al die tijd bij mij. Anders had ik het niet uitgehouden. Uitgeput liet ze haar hoofd achteroverleunen. De tranen kwamen hem in de ogen. Vrouwe Ilsabey, zei hij met ontroerde stem, we hebben niet veel tijd meer hier op aarde. Ik misschien nog iets langer dan u. Dat ligt in Gods hand. Hebt u echter nog een wens die ik zou kunnen vervullen, een opdracht die ik zou kunnen volbrengen? Ze verzamelde al haar krachten en antwoordde met een matte stem. Ja, maar ik denk dat u die niet kunt vervullen. Ik verlang voor mijn dood nog het heilige sacrament te ontvangen, maar de inquisitoren weigeren dit aan een ketter. Ik zal het u uitdelen, stelde hij haar gerust. En nog in deze nacht, zei hij, haar in het gelaat ziende waarop de dood reeds zijn zegel gedrukt had. Ze greep zijn hand en keek hem vragend aan. Levert het dan geen gevaar voor u op? Nee, zei hij vastberaden. De torenwachter verraadt mij niet. En, voegde hij er zacht aan toe, ik vrees hen niet, die slechts het lichaam kunnen doden. Dan heb ik nog een bede aan u, vervolgde zij, dat u, als u in het leven blijft, mijn kind het geloof van haar moeder zult bekendmaken, vroeg of laat, naar u vermag. Want Ilsabé mag het vergif niet inzuigen, dat zij door haar eigen of goede werken van anderen zalig kan worden. Ik kan de gedachte moeilijk verdragen dat mijn kind het heil niet zal ontvangen dat ik ontvangen heb. Zij moet het weten dat ze een levende heiland nodig heeft, dat hij haar verlost ten eeuwige leven. Anders heeft zij geen leven. Ik beloof het u, luidde plechtig zijn antwoord. Als God de Heere mij in het leven laat, dan zal ik uw kind het heil verkondigen. Heb dank, zei ze innig. En dan nog iets, het betreft uzelf. Vlucht, ik smeek het u. U doet daaraan geen onrecht. U mag de martelaarsdood niet zoeken. Uw leven staat in 's Heeren hand. Mij kunt u niet meer van dienst zijn. Want als God het wil, zal ik weldra thuis zijn. Mijn krachten zijn geheel en al uitgeput. Ik voel dat het niet lang meer zal duren. Maar zult u zich in gevaar begeven, zonder dat God het u gebiedt? Als hij u roept, dan ben ik zeker dat u moedig zijn naam belijden zult. Maar wacht tot hij dit getuigenis van u eist, want nu vordert hij het nog niet van u. Ze zweeg. Haar krachten waren geheel uitgeput. Ge hebt gelijk, zei Laurentius. En ik wil u dan ook wel bekennen dat ik hier niet teruggekeerd was, zo u niet hier in de gevangenis had gezeten. Ik dacht dat u mogelijk nog een wens kon hebben. En in dat geval was ik de enige die wat voor u kon doen. Want zelfs vrouwe Solastica kan u niet helpen. Ze is dikwijls bij mij, antwoordde zij. Ze is troosteloos. Dat haar gemaal niet hier is en zorgt met alle liefde dat mijn gevangenis mij zo licht mogelijk is. Ik zelf wens niet dat de ridder terugkeert. Mijn leven is in Gods hand. En zolang hij wegblijft, wordt hem een bange strijd bespaard. Daar men hem dan niet kan dwingen mijn doodvonnis te tekenen. Laurentius boog treurig het hoofd en zweeg. Na zo enige tijd gezeten te hebben, zei hij, ik heb mij deze dagen buiten de stad verborgen gehouden. Anders had ik reeds lang achter slot en grendel gezeten. Meermalen waren de speurders van de prior mij op de hielen. Maar nu waant men mij reeds in een ander oord. En zo ik de nacht gebruiken kon om u nog eenmaal op te zoeken. Voor het aanbreken van de dag verlaat ik Penzlin. De torenklok liet zijn 12 slagen horen. Het was middernacht. Hij nam de lantaarn en zei, binnen een kwartier ben ik terug. Ze keek hem dankbaar aan en hij vertrok. Na enige woorden van verstandhouding met de kerkerbewaarder liep hij langs de kortste weg naar de stad. De poort was gesloten, maar dit hinderde hem niet. Hij liep naar een hem bekende plaats in de muur, waar een goed klimmer wel overheen kon klimmen en werkte zich over de muur. Alles was stil. De maan keek vreedzaam in de verlaten straten en stegen van de slapende stad. Zonder tegenspoed bereikte de monnik zijn cel, waar hij het nodigste voor zijn vlucht in zijn pij verborg. Daarna ijlde hij met het heilig sacrament naar de gevangenis terug. De trouwe bewaarder bleef voor de deur staan en keek naar alle kanten of er geen gevaar dreigde. Maar alles bleef stil. Maar binnen in de gevangeniscel was het licht geworden. Een kind Gods had haar lamp versierd en wachtte met kloppend hart op de komst van haar Here. En hij, voor wie de cherubims het driemaal heilig zingen, trad onder de uiterlijke tekenen van brood en wijn binnen en schonk haar zijn vrede. Haar, die hem juichend ontving. Het duurde lang eer broeder Laurentius de gevangenis verliet. De oude Andreas opende daarom voorzichtig de deur. Hij was bevreesd dat de monnik zijn tijd voorbij zou laten gaan en dat het aanbreken van de dag zijn vlucht verhinderen zou. Voorzichtig trad hij binnen en bleef aan de deur staan. Broeder Laurentius lag geknield voor het leger en bad. Hij maakte het kruisteken over het voorhoofd van de martelares en stond op. Zij is in het vaderhuis, zei hij zacht tot de oude man. Toen zong de grijze eerwaarde hoofd over de gevouwen handen. Gelooft zij God, zei hij fluisterend, en de tranen rolden over zijn wangen. Ja, ze heeft overwonnen, door het bloed des lams, zei de monnik tot zichzelf. Nog eenmaal boog hij zich over het lijk en staarde peinzend naar dat gelaat, dat van hemelse vrede sprak, tot de tranen zijn ogen benevelden. Toen trok hij er zonder een woord te zeggen het laken overheen en ging naar buiten. Andreas volgde hem en sloot de deur achter hem toe. De monnik reikte hem de hand en zei geroerd: heb dank voor uw trouw, Andreas. God vergelde u deze slapeloze nacht. Leef wel. De oude man reikte hem de vereelde hand. Spreken kon hij niet, maar hij hield die jonge hand in zijn oude en drukte die met zoveel kracht dat het pijn veroorzaakte. Leef wel, kwam het eindelijk met een snik over zijn lippen. God geleide u. Leef wel, Andreas. Hij keek de hoge gestalte van de geestelijke nog na, tot die in de nevel verdween. Stil vervolgde de monnik zijn weg. Hij voelde zich eenzamer geworden. Een hart dat evenals hij zijn heiland gezocht had, was heengegaan. Het was maar voor korte tijd dat ook hij nog op deze aarde zou rondwandelen. Zijn ziel was verrijkt geworden, want hij had een kind Gods zien gaan. Hij had iets van de heilige nabijheid van zijn heiland gevoeld, die het hart van hem of haar die in hem gelooft niet verlaat. Hij had haar zegepraal aanschouwd door de kracht van hem die de dood zijn macht ontnomen en de zonde onder zijn voeten vertreden had. Hij, Laurentius, kon niet treuren om haar, die aan de andere oever van de Jordaan aan het hart van haar heiland uitrustte. En al stond hij nog te midden der baren die hem van alle kanten bedreigden, hij vreesde niet. Want hij kende nu de weg die hij af te leggen had, nauwkeurig. En wat schade hem het ongemak en de ellende die hem in die korte tijd nog kwellen konden? De zegen van de levende heiland was zijn deel geworden. Zijn woord had zijn ziel vervuld en in de geest zag hij reeds de kleine schare die nu voor de naam des Heren pal stond, aangroeien tot een volk dat niet meer te tellen was. Hij had het ondervonden en geloofd dat de Heere alle de dagen bij ons is tot het einde der wereld. Hij hoorde met een geestesoor reeds de voeten der godsgezanten die in zijn kracht het kleinood van het evangelie de wereld indroegen. En in zijn ziel weergalmde reeds de juichtoon der verlosten. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heerst als koning. In Elzabees verlaten vertrek zat de slotvrouw aan de wieg van de kleine wees. Haar hart dreigde te breken. De toekomst lag als een steile rotswand voor haar. Iedere dag scheen haar toe als een verdonkering van leed en van bloedvergieten. Daar was juist Andreas bovengekomen en had haar het heengaan van de martelares gemeld. En in sprakeloze smart zat ze nu aan de wieg van het slapende kind. Ze had geprobeerd te bidden, maar haar gebed was steeds weer verstikt geworden door de bange vraag: waarom laat een God aan de heiligen zoiets toe? Het staat toch in hun macht zulk een lijden te verhinderen? Kon ook de inquisitor niet dwalen? Die was toch ook maar een mens? De grondstelling van de inquisitie, dat katterij een ontzettende misdaad was, waagde zij niet nader te beschouwen. Maar toch kon zij het niet begrijpen dat een lieflijk schepsel als Ilzabé daarmede behept was, en nog veel minder kon ze begrijpen dat zij zelfs gewillig daarvoor de vreselijkste folteringen verdroeg. Ja, zelfs bereid was geweest de dood in te gaan. Ja, dat zij het verlaten van haar kind niets geacht had om zulk een onzalig boek. Wat het inhield, ze wist het niet. Ja, ze wilde het ook niet weten. Waarom moest zij voor de boheemse ketter, die ongeveer 100 jaar geleden te Constans verbrand was, opnemen? Ze kon het niet begrijpen. Waarom was haar de belijdenis van haar kerk niet voldoende meer? Waarom leende zij de slechts bloedige onheilstichtende hervormer het oor? Ze had het toch geweten dat de inquisitie een prooi die ze eenmaal gegrepen had nooit weer losliet uit haar ijzeren greep. Nu was het te laat. De slotvrouw stond op het punt om te twijfelen aan de leiding van de Almachtige, aan zijn macht om de harten te leiden als water zo donker en afgrijselijk scheen haar het uiteinde van Ilzabé toe. Ze was een vroom lid der kerk, een voortreffelijke huisvrouw en moeder, maar haar geestelijke ontwikkeling stond niet zo hoog als die van Ilzabé. Ze geloofde zonder beding, zonder te onderzoeken of op het fundament goud of zilver dan wel hout of stoppelen gebouwd waren. En zo had zij niet bemerkt dat zij zich steeds vastgeklemd had aan het uiterlijk omhulsel van een kleinood, aan de schaal waarin een edele kern verborgen was, aan een woord dat in haar tijd slechts de belijdenis der lippen kende, dat zeer ver afstond van het werkelijke, zich in daden uitende christelijke geloof. Ze zelf bezat een vast geloof, waaraan zou zij het recht ontlenen te twijfelen aan de belijdenis van anderen? Ilzabé was de vrouwen van haar tijd ver vooruit. Opvoeding en levenservaring hadden haar hoge vlucht begunstigd. En het leed had haar vroeg doen rijpen. Scholastica daarentegen was tot in de kleinste bijzonderheden uit en inwendig geheel de vrouw van de 16e eeuw. De ziel van haar huis, waarvan zij de drempel niet overschreed. De schat van haar gemaal, zijn zonneschijn in boze en goede dagen, de liefhebbende moeder van haar kinderen, de beschermvrouw en weldoenster der armen en zieken, de trouwe gelovige aanhangster der kerk, in wier schaduw zij geboren en opgevoed was. Het ideaal van een vrouw. Zulke mensen komen gemakkelijk door het leven dan naturen als van een Ilzabé, die de komst van de reformatie niet kon afwachten. Doch reeds in een strijd die daaraan vooraf ging, Een strijd die zich kenmerkte door bloedige worsteling, een werkzaam aandeel had. Zonder een woord te spreken, zat Scholastica treurig aan de wieg van het kind, dat ze nu als haar eigen beschouwde. Nu en dan keek ze door het geopende boogvenster naar de landweg. Haar gemaal moest die morgen terugkeren, daar anders haar laatste boden hem niet getroffen moesten hebben. Haar hart klopte hoorbaar, als ze aan de mededeling dacht, die ze hem over te brengen had. Hoe zou zij het kunnen aan hem, die de jonge weduwe van zijn vriend als een kleinood beschermd had? Ze borg een betraande gezicht in haar handen. In haar hoede had zij haar achtergelaten. Daar ging de deur open. De verwachte trad binnen. Ze keek hem sprakeloos aan. Geen woord kon ze over haar lippen brengen. Het was haar te moede, als kwam hij de haar toevertrouwde schat van haar opeisen. Ze leunde doodsbleek tegen de muur en fluisterde eindelijk bevend: Berend, ik kon het niet verhinderen. Berend Maltzan voer niet uit en vloekte niet, zoals hij anders trots als een edel karakter gedaan zou hebben en zoals zijn vrouw het na de tijding niet anders verwacht had. Maar hij nam haar in de armen en zei tegen zijn van top tot teen bevende vrouw: Houd je kalm, Scholastica. Ik weet alles, ook dat je geen schuld hebt. Ik ben reeds meerdere uren hier, toen ik hoorde wat er voorgevallen was. Dreigde mijn hart te barsten van toorn. Maar sinds ik in de kerker geweest ben, ben ik kalmer geworden. Ik kon bijna niet scheiden van dat gelaat, waarop zoveel vrede lag uitgespreid. Het was mij te moede, als spraken de lippen nog de woorden die eenmaal onze Heere aan het kruis gesproken heeft. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Scholastica had haar hoofd aan zijn borst gelegd en huilde bitterlijk. Ja, dat zullen haar laatste woorden geweest zijn, snikte zij. Maar in mijn hart rijsde twijfel aan Gods gerechtigheid. Dat mag niet, vrouw, zei hij ernstig, haar hoofd oprichtend en haar in de betraande ogen kijkend. Gods gedachten zijn hoger dan die van onze zwakke harten. Dat je dit niet begrijpt, geloof ik wel. Dat kan ik ook niet. Maar wij moeten ons buigen onder zijn machtige hand. En ons blijft de troost dat hij ons onthoudt wat niet tot ons heil nodig is. Volkomen begrijpen zullen wij slechts als we hierboven zijn. Maar zolang we hier nog beneden moeten rondwandelen, mogen wij niet vergeten dat we maar arme, zondige mensen zijn. Voor wie het zelfs niet goed zou zijn als we alles wisten. Ze sloeg haar arm om zijn hals en zag hem met stralende ogen aan. Je weet het altijd beter dan ik, zei ze deemoedig. Bedankt, Berend, je liefde en vertrouwen op God stemmen mijn hart rustig. Hij drukte haar aan zijn borst en kuste haar. We zullen steeds aan het heilige teken in ons wapen blijven denken. Dat erfgoed dat onze voorouders ons hebben nagelaten, zei hij. En God bidden dat hij ons levende ranken van zijn wijnstok wil maken. Hand aan hand is het gemakkelijker de weg die ten hemel voert te bewandelen. En ik keek naar de huwelijksringen die hun handen versierden. En ik drukte de hand van de vrouw die hem zo onuitsprekelijk gelukkig maakte. Toen liep hij naar de wieg en keek met ontroerd hart naar het achtergelegen dochtertje van de martelares. Hilzabé, zei hij zacht, als in gedachten verzonken. Het kleine meisje was ontwaakt en strekte de armen naar hem uit. Hij nam haar op de arm en de tranen kwamen bij het zien van het verweesde kind in de ogen. Zijn vrouw had haar hand op zijn arm gelegd. Haar heldere blauwe ogen zagen hem smekend aan. En hij begreep de onuitgesproken wens van zijn vrouw. Haar hand vast in de zijne drukkend, kuste hij de dochter van Ilzabé en zei plechtig: wij zullen de plaats van een vader en moeder innemen, zo God het wil. Amen, zei Solastica en boog zich over het kind. Dank je, Berend. Je hebt mijn hartewens vervuld. De Heere vergelde het je. Ik hoop dat de Roggebers ons het kind een tijdje zullen laten behouden, zei Maltsam. Voor zover ik weet, heeft ze niets achtergelaten. Ook weet ik niet zeker, zo dat wel het geval was, of de erfenis van een ketter ook aan de kerk vervalt. Doch ik geloof wel dat dit zo is. Het is altijd mijn wens geweest dat Sophie Dorothea niet eenzaam opgroeide. Als wij haar nu maar houden mogen tot zij volwassen is. Ik moet morgen naar Rochau rijden. Ze zullen nog niets vernomen hebben, besloot hij zuchtend. En dan zal ik deze aangelegenheid regelen. Toen de inquisitoren bij hun komst de volgende morgen de martelares overleden vonden, zeiden ze dat de duivel haar ziel gehaald had en trokken weer met zegevierende gezichten af. Ignatius' woede kende echter geen grenzen. Hij verweet de gevangenbewaarder al schreeuwend en scheldend dat hij niet voor haar versterkend middel gezorgd had. De ketterse vrouw was dan misschien nog in leven gebleven tot de terugkeer van de ridder en tot de voltrekking van het vonnis. En hij hield niet eerder op met schelden en vloeken, totdat de oudste Dominicaner opmerkte dat hij beter deed met te zwijgen, daar hij in de grond van de zaak de schuld ervan was. De foltering was voor de vrouw te hevig geweest en haar onmacht had reeds de toestand van zwakte verraden. Zorg maar dat jongs de monnik in hangen speelt, besloot hij. Dat hij ons ontvlucht is alleen te wijten aan je nalatigheid en je onhandigheid. De prior beet zich op de lippen. Inwendig kookte hij. Maar hij waagde niet de inquisator een onvertogen antwoord te geven en zweeg. Alle heiligen, als de monnik nu eens werkelijk ontkomen was, wat moest hij dan beginnen? Dan verschaf ik u een ander slachtoffer, klonk het in zijn ziel. En een grijnslach kwam over zijn demonische trekken van de diep gezonken man. Dank u wel voor uw aandacht.